Het is goed om weer bij u te zijn. De hartelijke groeten van mijn vrouw. Onze dochter, een schoonzoon en kleindochtertje waren deze week hier en vanmorgen vertrekken zij. En Marianne liet haar de laatste knuffels van de kleindochter niet ontnemen. Dus ze bleef maar thuis om afscheid te nemen. Ik kreeg tenminste ook nog een knuffel toen ik in de auto stapte. Vanmorgen wil ik met u de psalmboek openen. Maar ik wil van tevoren even iets zeggen. In de eredienst, meestal op zondagmorgen, zoals wij nu vanmorgen bij elkaar zijn, komen gelovigen in veelvoud bij elkaar. Dat noemen we de plaatselijke gemeente. Nou is dit maar een heel klein onderdeeltje van de plaatselijke gemeente. Als de hele plaatselijke gemeente bij elkaar zou zijn, welke hallen zouden dat kunnen vullen? En wij komen voor het aangezicht van God onze Vader. Naast dit samenkomen, komen gelovigen ook in kleinere groepen. Bidstonden, bijbelstudies, in kringen samen. Trekken met elkaar op en worden steeds meer ingewijd in het leven in gehoorzaamheid aan het woord. Het is een onderscheid tussen de grote samenkomst en de kringen. En bovendien heeft en beoefent iedere leerling van Yeshua de verborgen omgang met God. Op bepaalde tijden. Het zijn 's morgens, 's middags, 's avonds of wanneer dan ook. Daniel had bijvoorbeeld bad 3 keer per dag, hè, voor het open raam. Dus niet zo verborgen, maar hij was wel alleen met God. Dichter hierbij. Hè. De grote samenkomst, de eredienst, de kleinere groepen en de verborgen omgang als u alleen bent in de binnenkamer. Wanneer we de bediening van Jezus, van Yeshua, bezien, dan nemen we waar dat hij mensen op verschillende niveaus aanspreekt. Grote groepen, denk aan de bergreden. Het valt me altijd op bij de bergreden dat Jezus ging zitten en de mensen stonden. Zitten is een houding van gezag en staan is een houding van dienen. Dus u hebt gezag. Ik dien. Hij spreekt ook tot mensen in een kleine kring. In het bijzonder het groepje leerlingen wat rondom hem is. Die met hem optrekken en die hij de geheimen van het koninkrijk openbaart. En hij spreekt mensen heel persoonlijk aan. Van gezicht tot gezicht. Bijvoorbeeld de Samaritaanse vrouw, Nicodemus en ook anderen. En datzelfde, die 3 momenten, zien we ook in de psalmen. Deze liederen geven uiting aan de lofprijzen van grote menigten. Wanneer er enkele psalmen op het tempelplein aangeheven werden, waren ze in Jericho te beluisteren. Grote menigte onder de leiding van de levieten juichten voor de Heer. Maar geven ook uiting aan het roepen van kleinere groepen om verlossing. Groepen die klagend, juichend en biddend hun ziel voor God uitgieten. En ze geven uiting aan het zuchten, aan de verlangens, de hoop en het geloof van de enkeling. In een van uw laatste nieuwsbrieven las ik dat Lucie zo getroost werd door de woorden uit Psalm 13. Voor velen zijn de psalmen werkelijk een vertroosting. Velen vinden in hun omgang, stille omgang met God, vreugde in het biddend lezen van de psalmen. De woorden van de psalmen raken ons leven raken ons leven in verbinding met God. Woorden zijn het die ons troosten en onze vragen beantwoorden. Hoor maar. De Heer is mijn herder. U bent altijd bij mij. U bent vertrouwd met al mijn woorden. Als een hert het verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar God. Één dag in uw huis is mij beter dan 1000 dagen elders. Daar ben ik mee opgevoed. Als jongetje van 8-9 jaar moest ik dat ook leren op catechisatie en dergelijke, die ene dag. Nou, het was liever 1000 elders. Wat duurt het jaren, hè, voordat het zich omdraait, voordat je veranderd bent, voordat God ingegrepen heeft van, en nu kun je niet meer om mij heen. Huh? Ja, stilletjes achter hem aan. Volg hem. Ik moest toen we dat lied zongen even denken aan de ordening van het hoge priesterschap van Aaron en de ordening van dat hoge priesterschap van Melchizedek. En ik vat het even heel kort samen. Staat niet op het papier wat u straks meekrijgt. De ordening, de wijze waarop de zaak geregeld is van het hoge priesterschap van Aaron, is dat hij eenmaal in het jaar het Heilige der Heiligen inging. En dan was hij daarvoor door 70 priesters gecontroleerd. Ik heb op een bijbelstudieavond wel eens mijn nagel laten zien. Deze nagel die is al, zolang ik mijn heugen kan, gescheurd. Ik zou geen hoge priester mogen zijn, want er is een vlek of rimpel aan mijn lichaam. Er mocht niets aan hen mankeren. En ook zijn zonden moest hij beleiden en dergelijke. Uit vrees dat hij sterven zou in het Heilige der Heiligen, is er een overlevering dat hij een koord had waarmee hij verbonden was. Het is mij niet bekend of het om zijn middel zat of om zijn enkels, maar wanneer hij in het Heilige der Heiligen was en hij zou sterven omdat er iets onreins aan hem was, dan konden ze hem aan dat koord naar buiten trekken. Leef hij leven? En er is nooit vermeld dat een hoge priester daar gestorven is, dan kwam hij naar buiten en hij zegende het volk. De ordening van het hoge priesterschap van Melchizedek, dat is dat Jezus als hoge priester is ingegaan in het Heilige der Heiligen. En hij heeft ook een koord verbonden met ons. Hij sterft er niet, we hoeven hem niet naar buiten te trekken. Wij zijn verbonden met het koord van liefde met hem. En hij trekt ons naar binnen. Zo mogen we achter hem aangaan. Of we nou willen of niet. Het gebeurt toch. Hè? Hij in zijn liefde trekt ons. Dank u Jezus. Wilt u met mij het boek Psalmen opslaan? Het eerste lied. Het voorportaal van de psalmen. Het boek wordt geopend. U komt het voorportaal binnen. Om straks de ruimte in te gaan. Welzalig. De man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars. Nog zit in de kring der spotters. Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en die zwet overpijnst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. Niet alzo de goddelozen, die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Het boek Psalmen begint met een overdenking in de binnenkamer. Ik ben stille omgang met God. Niet de grote menigte, niet de kleine groep. Hier is iemand aan het overdenken. Wat het is om zijn woord te overdenken bij dag en bij nacht. Welzalig de mens, overdenkt hij. Welzalig ik, welzalig u. Die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters. En dan moet u dus opletten op de toename in deze woorden. Het gaat namelijk over wandelen, staan en zitten. Bij wandelen kun je je nog omdraaien en de andere kant uitwandelen. Dan kun je je eventueel nog onttrekken aan die raad der goddelozen. Moeilijk. Maar het kan nog. Bij staan kun je je desnoods nog omdraaien. Het wordt al moeilijker, want als je staat in die kring op de weg der zondaars, dan ben je omringd door die zondaars. Je wandelt niet, je staat. Het wordt al moeilijker om je af te wenden. Nog zit in de kring der spotters. Hoe kom je nog weg? Als je van wandelen bent gaan staan, bent gaan zitten. Ten midden van de onrechtvaardigen. Wat ben je gelukkig als je aan dit wandelen en aan dit staan en zitten niet meedoet. Nou, deze gedachten hebben me in de loop der jaren me steeds maar bezig gehouden. Om niet te wandelen, niet te staan en niet te zitten. Om gelukkig te zijn. Want daar gaat het om. Je bent vooral gelukkig als je aan des Heren wet een welgevallen hebt. En deze wet overpeinst bij dag en bij nacht. Ik heb in mijn jongere jaren wel eens gedacht. Altijd die opgave. Ik geloof dat ik het hier ook wel eens gezegd heb. Paulus had een hekel aan. Als je lief had, dan moest je bij hem nog meer gaan liefhebben. En als je geloof had, moest je nog meer gaan geloven. Het hield nooit op. Hoe kun je nou bij dag en bij nacht de wet overpeinzen? Dat lukt je toch niet? Maar ja, dan weet je niets van het Hebreeuws denken. Dan heb je je niet verplaatst in die cultuur. Dan denk je gewoon met je westerse denken. Maar het wil zoveel zelf als in heel je leven van God vervuld zijn. Mijn Bijbelleraar, dat was een boekhouder. En zo droog als ik boekhouden vind, was mijn Bijbelleraar. Maar hij vertelde me op een dag, hij zegt, Wim, als ik aan een nieuwe opgave voor een klant begin, dan zeg ik, vader, dit wordt van me gevraagd in deze wereld. Ik daag dit werk aan u op, wilt u me leiden door uw geest? Ik ben op dat moment, Wim, zei hij, vervuld met de geest. En ik dank u hier dat u me helpt. Amen. Hij zegt, 30 seconden later ben ik vervuld met getalletjes. Hij zegt, maar als een debet en credit dan kloppen aan het eind van de opgave, dan hef ik mijn handen weer op en zeg, dank u vader, u heeft me geholpen om dit werk te doen. Hij was constant maar vervuld om de vader zijn werk voor te leggen, te danken. Later heb ik van een rabbi geleerd dat er veel Joden zijn die als ze het toilet verlaten en doortrekken, zeggen, dank u schepper van hemel en aarde dat ik me heb kunnen ontlasten. Alles is vervuld in relatie met onze vader. De wet bij dag en een nacht overpeinzen is dus vervuld zijn in heel je leven, in al je doen en laten om het toe te wijden aan de Heer. Doe al je werk als voor de Heer. Er was een dag dat ik mijn vrouw beloofde, omdat ze het stofzuigen zwaar ging vinden, om voor haar te stofzuigen. Maar moeten we er nog steeds toe aanzetten af en toe. En eigenlijk vond ik dat niet zo, nou ja, vooruit dan maar. Totdat ik tijdens het stofzuigen als het ware een stem in mij beluisterde. Doe je het nu voor haar of doe je het voor mij? En ik schaamde mezelf. Ik mag ook dat stofzuigen aan hem opdragen. Het doen als voor de Heer. En mijn vrouw blij. En ik doe het nu met vreugde. Ja, zo groeien je huwelijk ook nog eens als je gehoorzaam wil zijn aan het woord van God. Maar letterlijk 24 uur per dag. Het woord van God overpeinzen. Ik heb meerdere keren in de tijd dat ik het woord mag prediken getracht. Het is wel eens gelukt, maar dan na een poosje ging dat weer over. Om met 12 mensen, 12 broeders en zusters, 24 uur per dag bezig te zijn. Als je allemaal 2 uur per dag voor je rekening neemt. En het laatste kwartier de volgende belt. En je gedachten en wat je ontvangen hebt doorgeeft. Dan kun je met elkaar die 24 uur rondkomen. Het is zo moeilijk. Of met elkaar. In Rotterdam is er een gebedswaken. De 28e van de maand. En dan zijn er 24 mensen die 24 uur de 28e bidden. En voor zover ik ben geïnformeerd is dat verdeeld over 31 plaatsen in Nederland. Dus er wordt constant een uur gebeden. En de laatste 5 minuten geeft de ene bidder door aan de volgende bidder. Maar hoe vaak die wakker gebeld moet worden, omdat de wekker niet stond. Maar dat wordt getracht om dat te doen. Ik weet niet of het in Den Haag ook zo is, maar mogelijk. Broeders en zusters, kort geleden had ik een lunch. Een feestelijke lunch. En alle deelnemers, of je nou er naartoe ging zonder trek of met trek, maar als je die lunch zag staan, dan liep het water in je mond. Wat was die tafel rijk gedekt? Broodjes, vleeswaren, kaassoorten, heerlijke zoetigheden, sappen, melk, koffie, thee. Het kon niet op. En het resultaat? Verzadiging. En zo is het ook met het woord van God. Overpeins het, neem het tot je, de tafel is gedekt. En wat is het gevolg? Je leven wordt vervuld met de woorden van God. Je bent als een boom geplant aan waterstromen. En let op het woordje geplant. Boom is het symbool voor een mens, voor een persoon. Maar die moet wel geplant worden ergens. En wanneer je het woord van God gaat overdenken, word je geplant aan waterstroom. Je bent ergens een boom, die staat te verdorren. Maar wanneer je het woord van God gaat overdenken, is het als het ware een hemelse hand die je plant aan waterstroom. En die geeft zijn vrucht op zijn tijd. En zijn loof verwelkt niet. En al wat je onderneemt, gelukt. Er zit het woordje geluk in. Er staat een T achter. Je komt tot je doel. Daar gaat het om. Geluk is tot je doel komen. God heeft een plan in uw leven, in mijn leven. En heeft een doel met jouw leven. En vrucht dragen is tot je doel komen. Denk bijvoorbeeld aan Jozef. Wat een weg heeft hij niet moeten gaan. Onder, hij besefte het niet, maar er stond wel een waterstroom. En hij kwam tot zijn doel. Redding van de toenmalige wereld, van de hongersnood. Het leven is niet altijd prettig. Je hebt niet overal succes in. En je hebt ook teleurstellingen. Maar net zoals die boom goede vruchten voortbrengt, kom ook jij tot je doel. Wanneer je het woord van God gaat overpenzen en je wordt als een boom, als een persoon die staat aan waterstromen. Want je gaat dan leven in het woord van God en dan ga je op je tijd vrucht dragen. Zal ik dat eens opnoemen, welke vrucht in je leven gaat voortkomen? Je groeit in liefde. Je blijdschap neemt toe. Je wordt gekenmerkt door vrede. Je geduld is niet te breken. Je vriendelijkheid is aan allen bekend. Je goedheid wordt door anderen ervaren. Je trouw is standvastig en je zachtmoedigheid is helend voor anderen. En je zelfbeheersing is niet kapot te krijgen. Die vrucht gaat in je leven openbaren. En u herkent wellicht Galaten 5 vers 22. Die vrucht. Je komt tot je doel. Je wordt smakelijk. Wie mij eet en drinkt, zegt Jezus, ik vond dat vroeger zo raar. Hoe kun je nou mens eten en drinken? Maar ik ben graag in de nabijheid van mensen die tot een doel gekomen zijn. Ze zijn zo smakelijk. Je eet van ze, je drinkt van ze. Ze hebben vrucht in hun leven ontwikkeld. Met wat een fijne overdenking voor in de binnenkamer begint het psalmenboek. Welzalig. Maar dan, let op. In gedachten verlaat je je stille tijd. En pats, boem, sta je ineens midden in de wereld. Psalm 2. Waarom roeren de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalve. En zij roepen samen, laat ons hun banden, de banden van de Heere en zijn gezalve, verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zit, die lacht. De Heere spot met hen. En hij spreekt in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij, ik heb uw heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne. En gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij hem schuilen. Kom je uit de kleine groep, dat is meestal 's avonds, in de bidstond, die werd aangekondigd dinsdagavond geloof ik. Hè? Dan ga je naar huis, je praat misschien nog even na en je gaat naar bed. Kom je uit de gemeentesamenkomst op zondag, volgt er nog een rustige dag. Je geniet nog wat na met koffie, je hebt wat prettige gesprekken, misschien vanmiddag nog een wandelingetje. Maar 's morgens vanuit je stille tijd ga je naar je werk of op een andere manier de wereld in. En dan sta je in de wereld en dan ontmoet je de godloochenaars. De goddelozen, de zondaars, de spotters. En de ochtendkrant, als je die al even opslaat, of het ochtendnieuws, vermeldt opnieuw een stukje oorlog in de Oekraïne en in Syrië. IS, de Islamitische Staat, heeft weer gelovigen onthoofd. De Verenigde Staten gooit nog meer bommen. En Rusland doet niet onder. Een islamitische groepering zegt de autobom geplaatst te hebben. En Europa roept nieuwe sancties af tegen Rusland. En Rusland neemt tegenmaatregelen. Hamas in Gaza maakt nieuwe plannen om Israël te vernietigen. En Iran helpt Hamas een stevig handje. Je leest ook nog eens dat Obama afkeurende woorden spreekt over Israël. En wat vreemd is, in de hele wereld lopen massa's mensen te demonstreren als het om Israël gaat. Maar blijven stil en thuis als het gaat om de weerzinwekkende daden van de islam in Syrië en Irak. Heb je wel eens gehoord van een demonstratie tegen het regime in Noord-Korea? Wie snapt waarom dit allemaal gebeurt? Er is kennelijk meer aan de hand dan mijn persoonlijke omgang met God. Kennelijk meer aan de hand dan de bidstond, de bijbelstudieavond, de zondagse samenkomst. De psalmist roept, waarom? Woelen zij. En hij weet het antwoord. Hij staat aan die waterstromen. Hij beluistert het woord van God. En met hem weten wij het ook, kunnen wij het weten. Het gaat helemaal niet om hem. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om ons. Het gaat om hem, om de Here en zijn gezalfde, om die persoon. Daar gaat het om. Lees maar mee, vers 2. De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen. Tegen wie? Tegen jou? Nee, tegen de Heer en zijn gezalfde. Het gaat om hem. Wij leven in een maatschappij die ongelooflijk ik-gericht is. Ik moet me goed voelen, het moet fijn zijn. Het zelfbeeld, de selfies. Misschien klinkt het een beetje naar, maar ik word misselijk van al die selfies die maar op je ding verschijnen. Allemaal stralende mensen. Een heel enkele keer zie ik dat is op zo'n ding. Ik gebruik het zelf niet. En dan denk ik, meid of kerel, wat roep je om aandacht? Wat wil je zo graag gekend worden? Niemand kent je, daar maak je jezelf naar bekend. Wat een eenzaamheid straalt dat uit. Al die mooie, prachtige plekjes van die selfies. Het is een en al eenzaamheid. Zie mij alsjeblieft. Dat is de roep. En wij weten dat het om hem gaat. We zijn, als we aan die waterstromen staan, niet meer ik gericht, maar hem gericht. In het Hebreeuws bijvoorbeeld is het niet ik, jij, hij, maar hij, jij en dan pas ik. Een heel andere volgorde. En dat moeten we leren. En we leren het als we geplant zijn aan de waterstroom. Als we bereid zijn om het woord van God te overdenken bij dag en bij nacht. En we dan verstaan het met David, want David heeft dit in zijn stille omgang met God ontwikkeld, dit lied. Dan verstaan het met David, lezend en levend in het woord van God. Het gaat om de Heere en zijn gezalfde. Dan leer ik af te leggen dat het om mij gaat. Een enkele van u kent een beetje van mijn verleden. Ik heb een goede baan gehad en ik wilde niet de eerste, de beste in mijn baan zijn, maar de beste en de eerste. En ik was carrière aan het maken. Ik heb op hoog niveau gesport, op Olympisch niveau, en ik wilde niet de eerste, de beste sporter zijn, maar de beste en de eerste. omkering brengt God in je teweeg. Dat je niet meer de eerste wil zijn. Hij is één. En hij breidt zich uit. Eén is zo krachtig. Hij zuigt alles naar zich toe. Trekt ons naar binnen. Ga stil achter hem aan. Dat doen wij. En we beseffen nauwelijks dat hij het is. Die ons een handje helpt. Voetje voor voetje. Achter hem aan. En wat weten we ook? En wat is onze rust? Die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hen bespotten. Ik heb u een hele lijst voorgelezen. Wat je 's morgens kunt lezen in de ochtendkrant. Wat je op je nieuws kunt zien. Worden we daar nu mee vervuld? En dan word je angstig. Wat een gekerm is er ook onder christenen. Vanwege die islamitische invasie in Europa. Ik ben het met Barneveld eens dat dat de derde invasie is. Maar vrezen wij? Of weten we dat de Heer met ze zal spotten? Wij weten en maken met de psalmist bekend wat de Heere ons in onze stille tijd bekend heeft gemaakt. U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. De Heere heeft zijn zoon aangesteld. David weet en beseft, hij is door de Heer aangesteld. En de machthebbers en de wereldpolitiek worden gewaarschuwd. Ze doen er goed aan, nu het nog kan, om zich te onderwerpen. En profetisch beseft David dat zijn overdenkingen wijzen op de volmaakte gezalfde van God. Wij kennen en geloven het Nieuwe, het Tweede Testament, waar dit profetische woord wordt geciteerd met het oog op Christus. De woorden van David worden geciteerd met het oog op Christus. U kunt dat lezen in Hebreeën 1 en Hebreeën 5 bijvoorbeeld. En deze Messias, de gezalfde, de Zoon van God, zegt: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Is er iets om angstig te zijn? Laat ze maar roepen. Hij komt tot zijn doel. Ik kom tot mijn doel wanneer ik vrucht ga dragen. Over geplant aan die waterstroom. En we mogen eeuwig leven. Psalm 1 begint met welzalig. Oftewel gelukkig. Te benijden ben je. En Psalm 2 eindigt met welzalig. Gelukkig. Te benijden ben je. Wat ben je gelukkig als je in het woord van God leeft. Het met liefde ontvangt. Gretig, etend, drinkend. En je erdoor laat leiden. En waar bestaat dat geluk nou uit? Twee dingen. Je komt tot je doel. Weet je nog? Vrucht dragen. Twee, je leeft je hele bestaan. Zowel in je binnenkamer als te midden van de godloochenaars en de machthebbers in de beschermende aanwezigheid van de Heere en zijn gezalfde. Je bent met hem gezalfd. Je weet namelijk en gelooft, God komt tot zijn doel. Hij komt met u en mij tot zijn doel, vruchtdragend, en ons beschermend, doordat we in zijn aanwezigheid zijn, komt hij tot zijn doel, dat de ganse schepping hem zal eren. Dat is zijn doel. David heeft in de verwachting van de komende Messias zijn oorlogen gevoerd, en de tempel voorbereid. Wat doen wij in de verwachting van de komende koning van de komende gezalfde. In een hoekje zitten? Nee toch? Vruchtdragend prediken wij het evangelie van het komende koninkrijk en zegenen Israël. Want we weten, op die wijze, middels ons, komt God tot zijn doel. Wat een hoge ambt hebt u en ik. God wil tot zijn doel komen via ons. Vruchtdragend prediken wij het evangelie van het komende koninkrijk en zegenen Israël. Waar de gezalfde, waar de koning komen zal. Ik wens jullie van harte zijn zegen toe. Papier is aanwezig, je kunt de woorden meenemen en nog eens overdenken. Amen.